gemeente, als wij onze tekst wat nauwkeurig bekijken, kost het ons niet zoveel moeite om daarin meteen de naam van de drie enige God te ontdekken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We lezen daar, maar die ons met u bevestigt in Christus. Hier komt dus meteen al de Zoon naar voren, de Zoon van de Vader, onze Heere Jezus Christus. En dan gaat het verder, en die ons gezalfd heeft is God. Daar treedt God de Vader naar voren, wiens werk het is om ons in Christus te bevestigen en met de zalving van Christus te zalven. En dan in het volgende vers komt de Heilige Geest ter sprake, want deze God de Vader bevestigt en zalft niet alleen, maar hij verzegelt ook en heeft het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. Zo komen ze alle drie, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in hun volle luister in dit schriftwoord naar voren, in hun personen, in hun namen en ook in hun gezegend werk. Gemeente, het is ons verlangen om in de prediking van vanmorgen daar wat dieper op in te gaan, hoewel we tegelijkertijd beseffen dat dat maar zeer ten dele kan gebeuren. De volheid hiervan, die in deze drieënige God ligt opgesloten, is immers zo oneindig. De hoogte en de diepte zo onpeilbaar. Toch hoop ik dat het zoveel mag zijn wat wij van deze rijke God u vanmorgen verkondigen mogen, dat ook uw harten en monden vervuld zullen worden met de lof van zijn naam. Als we dan het eerste gedeelte van onze tekst lezen, dan valt het ons op dat die naam van God daar de meeste nadruk ontvangt. Daarom staat het ook uitdrukkelijk aan het eind. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Het gaat dus om God. Zijn werk komt hier ter sprake. Alles wat er geschied is in die gemeente van Korinthe, wat er in die gemeente is verkondigd, wat er in die gemeente is tot stand gebracht, dat is het werk van God zelf. En dat God zelf het doet en dat God zelf het is, dat krijgt hier de volle klemtoon. En waarom dat nu zo is, dat wordt ons vanuit de context in dit schriftgedeelte duidelijk gemaakt. Bij de schriftlezing zal het u misschien al zijn opgevallen dat hier de arbeid van de apostel Paulus onder kritiek is komen te staan. De Korintiërs verweten hem onstandvastigheid en onbetrouwbaarheid. Hij deed beloften die hij niet nakwam. Hij had toegezegd om tot de gemeente te komen, maar er was tot nu toe nog niets van terecht gekomen. En daartegen gaat Paulus zich nu verdedigen. Nee, dat doet hij niet door te wijzen op eigen betrouwbaarheid, of om aan te tonen dat zijn beloften zo geloofwaardig zijn en dat ze altijd door hem nagekomen zijn. Nee, maar dan wijst Paulus op zijn bediening. En hij zegt, wat ik onder u verkondigd heb, dat zijn niet beloften van mij, maar dat zijn de beloften God. En die beloften zijn in ieder geval niet onbetrouwbaar. Die zijn geen ja en nee tegelijk. Zodat je niet weet waar je aan toe bent en wat je eraan hebt. Maar die zijn enkel ja in Christus. Die zijn enkel waarheid en betrouwbaarheid. Zodat we er geheel en al in leven en in sterven op aan kunnen. Zo wijst Paulus hier dus af van zichzelf. En hij richt alle aandacht op God en op Christus. En dat herhaalt hij nu nog eens met volle klem in onze tekst. Dat wij bevestigd worden in Christus en dat wij gezalfd zijn, dat is door God, dat is zijn werk. En omdat het zijn werk is, daarom is het waar, daarom is het betrouwbaar, daarom kunnen we erop aan. Daarom zal het ook nooit wankelen of bezwijken en zal het eenmaal heerlijk worden vervuld. Zo komt dus de Heere zelf in het middelpunt te staan, in de bediening van de apostel en ook in de gemeente van Korinthe. En wat is dat heerlijk, gemeente, als dat mag gebeuren. Want dan immers wordt de gemeente waarlijk gebouwd. Dan krijgt ze vastigheid, dan krijgt ze grond onder de voeten. Dat geldt voor de gemeente als geheel en dat geldt ook voor ons persoonlijk. Wat wordt het alles helemaal anders wanneer wij worden afgebracht van onszelf en afgebracht ook van elkaar en van de omstandigheden. En we houden de Heer alleen over, zodat Hij alles voor ons wordt. Ja, dan krijgt onze ziel vastigheid. Dan mogen we ook weten dat ons hele bestaan vast ligt in Hem. En weet u, dan ontvangt de Heer ook alle aandacht. Dan ontvangt Hij ook onze eerbied en onze vrezen, ons ontzag en onze liefde. Dan worden ook al onze oordelen en al onze overwegingen gemeten aan Hem. De Heere, Hij doet zijn werk in de gemeente en Hij doet dat tot op deze dag toe. En daarin gaat u nog meer diepte komen als we erop letten dat hier met name God de Vader genoemd wordt. Dan komt er als het ware nog een dimensie bij, wanneer we namelijk mogen doordringen tot in de diepte van het handelen God. Want deze God de Vader heeft de gemeente immers lief gehad met een eeuwige liefde. En dat zijn beloften zo betrouwbaar zijn en dat zijn werk zo vast ligt. Gemeente, dat komt omdat het ten diepste vast ligt in zijn eeuwige vrederaad. Hij werkt naar zijn gemaakte stek. En dat zal hij ten uitvoer leggen, zodat de laatste steen is ingevoegd in zijn Godsgebouw. En juist omdat hij nou God de Vader is, daarom komt er nu zoveel nadruk te liggen op die vastigheid van God, op die onveranderlijkheid van God. Die staat hier zo duidelijk op de voorgrond. En dat blijkt nu vervolgens ook wanneer we in onze tekst nagaan wat het werk is van deze God de Vader. Hij is het, zegt Paulus, die ons met u bevestigt in Christus. Hij bevestigt in Christus. Dat is dus het werk des Vaders. We zouden ook kunnen vertalen, Hij maakt ons vast aan Christus. Nu is zojuist door Paulus gezegd dat zoveel beloften Gods er zijn, ze zijn allen in Christus ja en amen. Dus alle beloften Gods zijn vast in Christus. Dat wil zeggen, ze krijgen in Christus hun geldigheid, hun waarheid, hun werkelijkheid. Dat is ook wel te verstaan, nietwaar? Omdat Christus in zijn arbeid daar de grondslag voor heeft gelegd. Hij heeft met zijn lijden en dood verzoening verworven voor al onze zonden. Hij heeft met zijn opstanding rechtvaardigheid verworven voor goddelozen. Hij heeft in zijn opstanding het leven verworven voor hen die in de dood liggen. En in zijn hemelvaart heeft hij een plaats bereid bij de Vader voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ziet u? Dat alles, dat ligt dus allemaal in Christus opgesloten. En wat nu in Christus ligt, wat door hem verworven is, dat is nu ook precies de inhoud van Gods beloften. Want die beloften Gods, die hebben ook tot inhoud de vergeving der zonden, de rechtvaardiging door de Vader, het recht op het eeuwige leven. En daarom zijn nu al die beloften ja en amen in Christus. Want in Hem krijgen ze hun inhoud, hun vulling en hun vervulling. In Christus worden ze tot werkelijkheid. En u zegt onze tekst dat het nu bij uitstek het werk van God zelf is. Om ons met u aan Christus vast te maken. Om ons met u aan die in Christus vervulde beloften te verbinden. Zo te verbinden dat we er één mee mogen worden. Zodat de waarheid en de werkelijkheid van die belofte God vanuit Christus nu ook ons deel worden. Ziet u, dat doet u God zelf. Hij bevestigt ons met u in Christus. Ja, dat is waar, gemeente. Want zoals nu de Zoon de Vader geëerd heeft, door zijn wil en zijn werk te volbrengen hier op aarde, zo eert nu ook de Vader de Zoon, door al de zijnen te doen delen in dat werk van Christus. Daar bestaat een wederkerigheid tussen. Diezelfde wederkerigheid die vinden we op zoveel plaatsen in de schrift. Ik denk met name ook aan het Johannesevangelie. Daar horen we de Heer Jezus het ene ogenblik zeggen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En op het andere ogenblik zegt diezelfde Heer Jezus. Niemand komt tot mij tenzij de Vader hem trekken. Ziet u, dat is nou die wisselwerking. We zouden het zo kunnen zeggen. De Zoon werkt op de Vader aan. Maar ook de Vader werkt op de Zoon aan. En nu juist dat laatste. Kijk, dat komt in onze tekst zo duidelijk naar voren. De Vader is ook hier op de Zoon aan het aanwerken. Daarom maakt hij ons vast aan zijn Zoon. Aan de Heer Jezus Christus. Hij maakt ons vast aan hem. Met een onverbreekbare band. Een band zo innig en zo intens dat ons hele leven erdoor beheerst wordt. Zodat we met Paulus wel kunnen zeggen, het leven is mij Christus. Wat is dat een heerlijk werk, dat werk van de Vader. In het vastmaken van zijn kinderen aan Christus. Het valt ons op dat het hier staat in de tegenwoordige tijd. Het is dus een werk dat niet eens en voor altijd gedaan is. Nee, het is een werk dat voortdurend doorgaat. Dat houdt nooit op. Het is eigenlijk een geschiedenis die daarin ligt opgesloten. Want dat vastmaken aan Christus. Ja, gemeente, om iets ervan te laten zien. Waar het dat bestaat nu, dan noem ik maar eens een paar dingen daarvan. Dat vastmaken aan Christus. Kijk, dat doet de Heer nu door ons te laten zien hoe verloren we zijn in onszelf. En hoe machteloos we zijn om onszelf daaruit te verlossen. Zodat we een ander nodig krijgen die ons helpt. Zodat we leren vragen, is er nog een weg om de straf te ontgaan en om tot genade te komen? Ziet u, dat doet God nu. Die bewerkt dat. Juist om plaats te maken voor zijn Zoon. En dan doet hij ook dat heerlijke werk. Dat hij zijn Zoon aan ons openbaart. Zoals Paulus het zegt. Dat het Gode behaagdheid wordt. Hier komt weer dat welbehagen des Vaders naar voren. Dat het Gode behaagd heeft. Om zijn Zoon in hem te openbaren. Dat is ook het werk van de Vader. Dat hij de Zoon aan ons en in ons gestalte doet aannemen. Zodat die weg der ontkoming die we niet zagen. En waar we toch zo geweldig om verlegen zaten. Nu in Christus voor ons open gaat. En dan komt er al een vastigheid. Dan worden we in beginsel al aan hem vastgemaakt. Dan kunnen we al niet meer los van hem komen. Dan raken we al op hem georiënteerd. Want dan wordt hij voor ons al de weg, de enige weg, naar de Vader toe. En zo ook de waarheid en het leven. En dan is het ook de Vader die ons niet alleen de Zoon openbaart. Maar die hem ook aan ons wegschenkt. En die ons wegschenkt aan zijn Zoon. En zo die beide, de Zoon en ons. En ons en de Zoon, zo aan elkaar vastmaakt. Dat hij zegt, ja nu kan ik u niet meer los van elkaar zien. En ik kan u ook niet meer los van elkaar oordelen. Want als ik nu mijn Zoon zie, dan zie ik u. En als ik u zie, dan zie ik mijn Zoon. Want ik heb u beiden zo aan elkaar vastgemaakt. dat u nooit meer van elkaar los kan komen. Ziet u, zegt God, dat is nou mijn werk. En omdat het mijn werk is, daarom is het waar, daarom heeft het kracht. En daarom mag het ook van kracht zijn in uw harten. Zodat u het zou kunnen zeggen, nu kan niemand mij meer scheiden van de liefde van Christus. Want God zelf, de Vader zelf, heeft mij aan hem vastgemaakt. Ja, dat is nou de status van de christengemeente. Ik gebruik met opzet dat woord status. Want daar zit iets juridisch, iets rechtsgeldigs in. Dat ligt namelijk ook in dat woord bevestigen opgesloten. Het heeft rechtsgeldigheid gekregen. Die verbondenheid van Christus met ons en van ons met Christus. Want daar is de hoogste instantie bij aan te pas gekomen. Namelijk God de Vader zelf. Het ligt zo vast dat het tot in eeuwigheid niet meer veranderen kan. Omdat het van eeuwigheid al vast ligt in de Vader zelf. En daarom wat er nu ook gebeurt, welke hoogten en diepten er ook kunnen komen, welke aanvechtingen ons leven ook kunnen beheersen, daar kan niet meer aan getornd worden. Het leven kan daar niets meer aan veranderen. De dood kan daar niets aan veranderen. De Satan en de zonde kunnen daar niets aan veranderen. En de grootste nood waarin we terechtkomen, kunnen daar niets meer aan veranderen. Dat ligt van eeuwigheid tot eeuwigheid vast in God, de Vader. Want die ons met u bevestigt in Christus is God. Ons met u status. Ja, dat is nou echt de Paulus. In zijn pastorale mildheid en bewogenheid. De gemeente van Christus, de gemeente van Korinthe, die heeft hem wel zwart gemaakt. Maar daar wordt Paulus niet zozeer door geschokt. God zelf heeft hem immers ook bevestigd. Vastgemaakt aan Christus. En niet alleen hem persoonlijk, maar ook zijn bediening ligt geheel en al verankerd in de bediening van Christus. Daarom komt er iets van een heilige onaantastbaarheid hier naar voren. Gemeente, hoe meer een dienaar des woords geworteld is in het woord, vastgemaakt is aan de Heer Jezus Christus, des te onafhankelijker is hij van mensen en van de beoordelingen van mensen, ook al zijn ze soms nog zo negatief of zo scherp. Maar die onaantastbaarheid van Paulus is geen liefdeloosheid. Het is ook geen ongenaakbaarheid, nee. Want ook al bejegent de gemeente hem negatief, hij houdt vast aan een positieve benadering van de gemeente. En daarom zegt hij, de Heere heeft ons aan Christus vastgemaakt, daar kunt u echt niet aan tornen. Daar is niks meer aan te veranderen. Gode zij dank. Maar hij heeft het ook u gedaan, ons met u. We moeten het immers beide van de Heere Jezus hebben. We leven immers beide uit zijn liefde en ontferming. En beide kunnen we toch ook alleen maar staande blijven, doordat Heer Jezus Christus het fundament is en de ankerplaats, waar ons leven aan is vastgehecht. En zo herstelt Paulus nu de gebroken gemeenschap met de gemeente in Christus. Hij richt alles erop om elkaar weer in hem te vinden. En wat is dat een positieve ervaring, gemeente, als we soms weer alle misverstanden en dreigingen van vervreemding elkaar mogen terugvinden in Christus. Omdat we allen eenzelfde dierbaar geloof deelachtig zijn geworden. En omdat de Heer ons alle geleerd heeft om enkel en alleen ons vertrouwen te stellen op onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Ja, ziet u, dat is nou ook allemaal het werk van God zelf. Maar hoeveel het nu ook is, het is toch nog niet alles. Want er wordt behalve over het bevestigen, ook over zalven gesproken en verzegelen en het geven van het onderpand. Het is allemaal zoveel, gemeente, wat in onze tekst beschreven staat, dat we vanmorgen een keus daaruit moeten maken. En daarom wil ik nu dat gezalfd zijn door God van zijn gemeente onbesproken laten. En meteen voortgaan naar het volgende vers. Wat uitdrukkelijk het werk van de geest ter sprake brengt. Eerst ging het dus over God de Vader en zijn werk. Maar dat werk van de Vader, dat bleek al gevuld te zijn met het werk van de Zoon. Daarom ging het tegelijkertijd al over dat vastmaken aan Christus. Maar in feite hebben we daarmee ook al gesproken over het werk van de geest. Want al doet de Vader dat, en ook al doet hij het in Christus, hij doet het wel door zijn geest. De geest verbindt ons immers met Christus. De Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd, die zal mij verheerlijken. En dat doet hij ook, gemeente, ja dat doet hij. In het hart der gemeente, de geest overtuigt ons toch van zonde en gerechtigheid en oordeel. En de geest laat ons toch de noodzakelijkheid, de heerlijkheid, de aantrekkelijkheid, de onmisbaarheid van onze Heer Jezus Christus zien. En die geest is het toch die ons ook naar Christus toeleidt. Die geest die geeft ons ook de vrijmoedigheid om Christus ons toe te eigenen. En het te zeggen, gij zijt van mij en ik mag van u zijn. Ja, we kunnen het zo zeggen. Die geest die is in feite de band. Waardoor de Vader ons aan Christus heeft vastgemaakt. Toen ik daar zo mee bezig was in de voorbereiding op de preek. Toen moest ik even denken aan een beeld van het aanmeren van een schip aan de wal. Dan worden de trossen uitgeworpen. En vastgemaakt aan de ijzeren of houten meerpalen aan de wal. Die trossen. En die ontzettende dikke sterke touwen. Die kunnen niet kapot. Die maken en die houden het schip vast aan de wal. Ook al stormt en spookt het op het water. En schommelt het schip in alle hevigheid op en neer. Dan uw gemeente. Die sterke, onverbreekbare trots. Dat is nou de geest. Door hem worden we zo vastgemaakt aan Christus, dat we nooit meer los kunnen komen van hem. Ondanks de zwaarste stormen die over ons levensschip kunnen losbreken, raken we nooit meer losgeslagen. Je hoort wel eens van mensen, dat is een losgeslagen mens. Of die jongen of dat meisje is een losgeslagen jongen of meisje. Gods kinderen, er kan veel mee gebeuren. Maar ze kunnen nooit meer losgeslagen worden. Nee. Want ze zijn vastgemaakt aan Christus. Door de Vader zelf. Door die onverbreekbare band. Die trots die de geest is. Ze kunnen nooit meer loskomen van hem. De geest is de band, de goddelijke band, de eeuwige band die ons aan Christus heeft vastgemaakt. Maar we hebben dat beeld eigenlijk niet eens nodig, want de beelden die de tekst zelf aanreikt, die zijn al zo onuitputtelijk rijk. Onze tekst staat namelijk alweer klaar met een ander beeld, als er staat dat God ons ook heeft verzegeld. Dat woordje ook, dat is hier zo opvallend. Het wijst op de overvloed van het heil. Er is nu al zoveel gezegd. Het is allemaal zo rijk wat God in en met ons en aan ons doet. En nu ook nog dit. Voelt u? Dat weet je ook. Nu ook nog dit. Dat God ons verzegeld heeft. Door en in en met de geest. Ja, want dat laatste dat hoort er onmiddellijk bij. Zoals ook uit het tweede deel van onze tekst uitdrukkelijk blijkt, dat het de geest is. Dat wordt ons ook uit andere gedeelten van het woord bevestigd. Bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 13 en 14. God maakt ons vast aan Christus en hij verzegelt ons met de geest. Daar ligt ook weer zoveel in opgesloten, we kunnen er maar iets van zeggen. Hij heeft ons verzegeld, dat tegel. Dat is allereerst een eigendomsmerk. Daarom is het, dat moeten we goed zien, daarom is dat zegel de geest zelf. Wij zeggen wel eens dat de geest verzegelt. Nee, dat is niet juist. God verzegelt. de Vader. Maar het zegel waarmee hij verzegelt, dat is de Geest. Het zegel zelf is dus de Heilige Geest. Als we dus die Geest hebben ontvangen, dan is dat het zegel, dat het merkteken, dat we Gods eigendom zijn. Dan zijn we gemerkt door God zelf, gemeente. Gemerkt als zijn kinderen. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 8 dat zoveel als er door de Geest God geleid worden, die zijn kinderen God. Ja, inderdaad, want die Geest zelf is het kenmerk van het kindschap. Daarom wordt hij ook genoemd de Geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En daarmee is tegelijkertijd ook de tweede betekenis aangegeven. Namelijk dat zegel van de Heilige Geest, dat is niet alleen het eigendomsteken, maar tegelijkertijd dan ook het merkteken dat het echt is. Iets wat namaak is, dat een stuk dat authentiek is, dat ontvangt dat zegel niet. Dat is kitsch. Dat is geen eigen werk, maar dat is het werk van een ander. Want nu, gemeente, de Heer voorziet alleen zijn eigen werk van zijn merkteken. Maar hij voorziet ook al zijn eigen werk van zijn merkteken. Als dat zegel er dus niet opgedrukt is, nee, dan is het niet Gods werk. Dan is het misschien maar ons eigen werk. Dan is het in ieder geval namaak. En dan kan het er wel precies op lijken. Het kan zelfs nog mooier zijn dan het authentieke. Maar dan is het toch waardeloos. Want het is niet echt. Het houdt ook geen stand. Die Geest, dat is dus het kenmerk. Als Calvijn spreekt over de kenmerken van het ware geloof, moet u eens onthouden. Dan is het eerste wat hij noemt, de Geest der aanneming. Dat is het eerste kenmerk van het ware kindschap van God. Als we die Geest ontvangen hebben, die Geest namelijk die ons vastmaakt aan Christus, die Geest die ons doet leven uit de bron van zijn gerechtigheid. Die Geest die ons leert bouwen op die onwankelbare beloften God. Die Geest die ons doet ervaren op de werkelijkheid en de kracht van die belofte. In de vergeving van onze zonden en in de vernieuwing van ons leven. En in het wandelen in de hoop op de toekomst des Heren. Verzegeld met de Geest. De Geest van Pinksteren die onze monden openbreekt. En ons getuigen maakt van de grote daden God. Het is ook die Geest die ons doet volharden in de leer der apostelen en in de gebeden en in de breking des broods en in de gemeenschap. Het is de Geest die ons ook de kracht en de geldigheid van onze doop doet verstaan. Ja, dat laatste, dat is ook van groot belang. Want het is al zeer waarschijnlijk dat wanneer de apostel hier spreekt over dat verzegeld worden, dat verzegeld zijn met de Geest, dat hij daarmee vooral denkt aan de doop. Daarom staat het hier ook in de voltooide tijd. Dat bevestigen in Christus, waar we het zojuist over hadden, dat is tegenwoordige tijd. Dat gaat allemaal door. Dat neemt ook steeds meer toe. Hoe meer ons geloof mag wassen en toenemen, des te vaster worden we gemaakt aan de Heer Jezus Christus. Des te meer gaan we zeggen, niets uit ons, alles uit Hem. Maar dat verzegeld zijn, dat gebeurt één keer. God heeft ons verzegeld, zegt Paulus. Bij de doop. Ja, maar dan die doop wel in zijn volle inhoud en kracht. Namelijk dat God zijn merk en velteken op ons drukt. En tot ons zegt, ik heb u geroepen, gij zijt mijn. En dat wij dan ook mogen antwoorden. Dan mogen we ook van u zijn. Ziet u, want de kracht daarvan, die ligt nu juist in de schenking van de Geest. Daarom zijn we allemaal gedoopt in de naam van de drie enige God. Van de Vader, van de Zoon. En van de Heilige Geest. Ik moet op dit moment aan mijn moeder denken. Ik was nog maar een jongen. Toen ze gezet werd in de volle ruimte en vreugde van de vrijspraak God. En ik hoor ze het nog zeggen. Nu weet ik wat het zeggen wil om gedoopt te zijn. Ja, dat is waar, want ze was als een zuigeling gedoopt in die naam van de drie-enige God. Maar nu door de geest mocht ze het eigendom zijn van deze drie-enige God. Verzegeld zijn. Dat betekent ook bewaard worden voor de erfenis. Het is immers bij uitstek het testament dat verzegeld wordt. En in dat testament ligt de erfenis opgesloten. Maar daar gaan we nu niet verder op door. Want we komen dan meteen tot het volgende beeld dat onze tekst gebruikt. Die geest die heeft ons namelijk ook gegeven als een onderpand. Die geest als een onderpand in onze hart is. Wijst dat zegen ons al op de toekomende erfenis. Nog uitdrukkelijker wordt dat. Wanneer die geest nu een onderpand wordt genoemd. Arabon staat er in het Grieks. Dat betekent letterlijk een handgeld, een voorschot. Het beeld is heel eenvoudig, een kind kan het begrijpen. Het is u misschien deze dagen wel overkomen dat u hier in Delft liep te winkelen. En dat u ineens een mooie jurk zag hangen in de etalage, dat u dacht, die wil ik hebben. Maar u had geen geld genoeg bij u om hem te kopen. Maar wat deed u? U stapte toch de winkel binnen. En u zei, ik wil die jurk kopen. En het geld wat ik bij me heb, dat zal ik u geven als een handgeld. En u zei erbij, en dan ga ik naar huis. En ik ga de rest van het geld halen. En dan kom ik gelijk terug om de jurk te betalen en te halen. Nou gemeente, dat handgeld dat u gaf, dat wordt hier nou ook bedoeld. De geest die ons door God is gegeven, is het handgeld dat hij alvast als een voorschot ons geschonken heeft, maar die ons de zekerheid geeft dat we gekocht zijn. En dat het volle bezit zo straks zal volgen, niet lang na deze, als Christus terugkomt om ons te halen. En dan is dat het heerlijke. Dan hoeft u al niet meer te betalen, want betalen, dat heeft u al. Op Golgotha, dan hoeft u ons alleen nog maar te komen halen. Ziet u, dat is de betekenis van dat handgeld, die araboon van de geest. En daarom toen ik zojuist zei dat die geest het zegel van de echtheid is, toen dacht u misschien even bij uzelf. Ja, maar waaraan kan ik dat nou weten, dat ik die geest heb ontvangen? Wel, daar heb ik nu een antwoord voor u klaar. Als die geest u geschonken wordt, ja, dan maakt hij u vast aan de Heer Jezus. Kan niet anders. Dan wordt de Heer Jezus voor u het een en het al. Maar ook doet hij dit. Dat hij u leert verstaan. Dat ons vaderland niet hier ligt, maar boven. En dat onze hoogste vreugde daarin ligt, dat wij eenmaal met de Heere zullen zijn. Ziet u, die geest die leert ons te sterven aan al het onze. Om voor de Heere te leven. En voor de Heere leven, dat is ook leven naar zijn toekomst toe. Op hem verwachten, op hem hopen, naar hem verlangen. Naar hem toe leven. En nu weet ik wel dat wij alle, ook als we de Heere mogen toebehoren, nog zo intens kunnen worden in beslag genomen door de dingen van deze wereld. Maar daarom is het nou juist die geest, die ook door de leidingen die hij houdt met Gods kinderen in hun leven, hen naartoe brengt om losgemaakt te worden, hoe langer hoe meer, van de dingen van dit tijdelijk leven. En ons steeds meer te verbinden, vast te maken aan de Heer Jezus. Ook aan de Heer Jezus in zijn verheerlijking. Zodat wij steeds meer gaan uitzien naar zijn toekomst. Ziet u, dat is nou het specifieke werk van de geest als onderpand. Daarom is het ook die geest die de bruid doet roepen. En hij gaat zelf even hard meeroepen. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. En als het nu al zo heerlijk is om dat handgeld van de geest te mogen bezitten. En door hem dat heil van Christus te mogen ervaren. En die liefde des vaders te ontvangen. Hoe groot en hoe rijk zal het dan zijn als we eenmaal zullen mogen delen in de volle gemeenschap van deze drie-enige God. de Vader, de Zoon en de Geest. En dat voor ons met u, voor Gods hele kerkgemeente, van alle plaatsen en alle tijden, een schare van alle tijden die niemand kan tellen, daar leven we naartoe, dankzij de Geest, die ons als een onderpand gegeven is. En nu tenslotte, onze tekst zegt dat God die Geest als een onderpand ons heeft gegeven in onze harten. Ik wil dat niet overslaan, omdat het aangeeft hoe nu het leven door de Geest zich concretiseert in ons leven, in onze harten. De Geest woont in onze harten, zegt Paulus. Hij maakt van onze harten zijn tempel. Wat een wonder, gemeente, wat een wonder. Dat God van onze harten de tempel van zijn Geest maakt. Daar kun je je recht over verwonderen. Onze harten. Dat is ons levenscentrum. De Geest in onze harten is uitgestort. Wil dat zeggen dat het centrum van ons bestaan door de Geest wordt bewoond en beheerd. En nu kunnen er vele dingen ons in beslag nemen. Met name als we nog midden in de strijd staan en midden in deze wereld staan. Maar als die Geest ons in beslag heeft genomen, dan is en blijft Hij in ons leven toch Heer en Meester. Dan is het toch door alles heen dat hij door die Geest geleid wordt. In de grote dingen van ons leven, maar ook in de kleine dingen van ons leven. In ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven en ook in ons arbeidsleven, in alles. Want die Geest woont in ons hart. En dan het tweede dat daarin ligt opgesloten is. Ons hart is ook het centrum van ons bewuste leven. Van ons denken, van ons willen, van ons gevoelen. Met andere woorden, dat die Geest in onze harten woont en werkt, dat weten we. Dat ervaren we. Dat beheerst ons bewustzijnsleven. Ons gevoel en ook ons wilsleven. Het is zo'n werkelijkheid. Dat er niets werkelijker is. Niets reëler, niets intenser dan die aanwezigheid van die Geest in onze harten. Zijn komst in ons leven, gemeente, was immers onze wedergeboorte. Toen zijn we toch opnieuw geboren. We zijn toch van dood levend geworden. Ons hele bestaan is toen 180 graden omgekeerd. Toen is ons leven opnieuw begonnen. En toen is het pas werkelijk leven begonnen. En dan het derde. In onze harten. Dat is het meest centrale. Het is het meest werkelijke. Maar het is ook het meest verborgene. Het werk van de Geest is ook een verborgen werk. De anderen die het niet kennen, begrijpen er niets van. En ook voor onszelf is het soms een onbegrijpelijk wonder. Het gaat ons verstand te boven. En daarom is het leven uit de Geest tegelijkertijd ook het leven uit het geloof. Leven uit de belofte. Niet leven uit wat we zien of uit wat we voelen of uit wat we weten. Maar leven uit wat de Heer heeft gedaan. En uit wat Hij ons heeft toegezegd in zijn woord. En nu nog één keer aan het eind. Paulus zegt, ons met u. Mag dat ook nu gelden, gemeente vanmorgen, in ons midden, u en ik, door God zelf vastgemaakt aan de Heer Jezus Christus. U en ik, verzegeld met het eigendomsmerk van zijn Geest. U en ik mogen delen in het voorschot dat straks tot het volle heil zal brengen om eeuwig met de Heere te zijn. Ja, dat zal zeer verre het beste wezen. Amen.